Ja, het is tijd voor de volgende in de serie. We gaan weer een metamodel bespreken. En dit keer gaan we het hebben over het metamodel metabole flexibiliteit.
Ja, en metabole flexibiliteit draait natuurlijk om het gebruik van de juiste brandstoffen op het juiste moment in de juiste context. En in een van onze vorige podcasts hebben we het gehad over energieverdeling tijdens het leveren van een sportprestatie. Nou, zo'n sportprestatie is natuurlijk een andere context als het dagelijks leven.
Dit is de Metabool Gezond podcast voor een revolutionair betere behandeling. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast. De podcast waarin wij, therapeuten, artsen, personal trainers en andere paramedici een rode draad bieden om revolutionair te gaan behandelen. Wil je ook weten waarom het evolutionair werkt zoals het werkt? Wil je beter begrijpen waarom je patiënt niet herstelt? Of hoe je al deze kennis kunt gaan toepassen in je behandeling? Wij bieden het een en ander aan in de vorm van e-books, offline masterclasses en online cursussen. Wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op revolutionairbehandelen.nl. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast.
Ja, goedemorgen, goedemiddag of goede avond. Al naar gelang wanneer je naar deze podcast luistert.
Ja, het is tijd voor de volgende in de serie. We gaan weer een metamodel bespreken. En dit keer gaan we het hebben over het metamodel metabole flexibiliteit.
Ja, en metabole flexibiliteit draait natuurlijk om het gebruik van de juiste brandstoffen op het juiste moment in de juiste context. En in een van onze vorige podcasts hebben we het gehad over energieverdeling tijdens het leveren van een sportprestatie. Nou, zo'n sportprestatie is natuurlijk een andere context als het dagelijks leven. En nou ja, ik heb het een en ander opgeschreven aan steekwoorden waar we het over zouden kunnen hebben. En dat is onder andere zeg maar dat energie gemaakt wordt in onze mitochondriën. En die maken van glucose, vet of eiwitten als eindproduct ATP, dus energie.
Ja.
Nou, we kunnen een heel verhaal vertellen over hoe dat die mitochondriën dat dan doen. Maar goed, er is overal te vinden.
Mm-hmm.
Maar er zijn ook nog alternatieve brandstofbronnen die we ook kunnen gebruiken om ATP uit te maken. En een van de dingen waar we misschien niet zo heel snel aan zouden denken zijn bijvoorbeeld ketonen.
Ja.
Spieren, hersenweefsel is uitstekend in staat om ketonen te gebruiken als brandstof. Maar ook melkzuur, geproduceerd bijvoorbeeld door spieren bij inspanning, kan door onze hersenen gebruikt worden als een energiebron.
Ja, dat kwam eigenlijk in die vorige podcast ook al naar voren, hè, dat het zelfs de geprefereerde brandstof is van de hersenen. En zeker in een context waarin je een sportprestatie levert, ik zie jou twijfelend kijken.
Ja, nou ja, glucose is echt wel de geprefereerde brandstof voor de hersenen. Maar op het moment dat de glucose elders harder nodig is en het brein dus niet voorzien wordt van voldoende glucose, dan kunnen we ketonen en melkzuur dus gebruiken als brandstof.
Mm,
maar in theorie is glucose de geprefereerde vorm van energie. En dat heeft te maken, denk ik, maar dat weet ik niet zeker, met de manier waarop dat glucose beschikbaar kan worden gesteld aan de hersenen.
Met de GLUT1
verhaal. Ja, en het, aan de andere kant van het verhaal is, als je niet voldoende glucosetransporters in de celwand hebt van de hersencellen, dat het dan een uitdaging wordt om glucose binnen te krijgen. Maar goed, hetzelfde geldt voor ketonen, want om ketonen binnen te krijgen moeten we MCT-transporters hebben. En MCT's wordt vaak natuurlijk in de darmtherapie gezien als middle chain triglycerides. Maar dat is in dit geval staat de T voor een transporter. En die M en die C ben ik even kwijt. Maar in ieder geval, dus het is niet alleen afhankelijk van de brandstofsoort of dat er voldoende energie aangemaakt kan worden. Maar het is dus ook afhankelijk van, kunnen we de brandstofsoort de cel in krijgen?
Ja, en ik zie hier, want dat wou ik even opzoeken. Het is trouwens monocarboxyltransporter.
Oh, oké. Okay.
Maar ik zie hier dat ook lactaat via deze weg gaat.
Via dezelfde weg?
Via de MCT-transporters.
Ja, cool.
Dan
moeten ze er wel zijn.
Ja.
Gelukkig kunnen we dat trainen.
Ja.
En we hebben natuurlijk al heel vaak over over energieverdeling gehad en over... we hebben het ook al vaker over deze brandstofsoorten gehad. En misschien kunnen we nog eens een keer uit gaan leggen hoe dat de weg precies loopt per brandstof, zeg maar. Maar dat is dan niet voor nu. Mm-hmm. En er zijn natuurlijk een aantal hormonen die reguleren in hoeverre dat we onze energie daadwerkelijk kunnen gebruiken.
Ja.
Er zijn een aantal bloedsuikerverhogende hormonen. Dan denk ik aan cortisol, adrenaline en aan glucagon.
Mm-hmm.
En er is eigenlijk maar één hormoon wat ervoor zorgt dat de bloedsuiker daalt. Dat is insuline.
Ja.
Evolutionair betekent dat misschien dat we meer capaciteit hebben om de bloedsuiker te verhogen. En minder capaciteit hebben om de bloedsuiker te verlagen. Dat het feit dat we een laag bloedsuiker hadden, evolutionair meer voorkwam.
Ja.
Dan een hoog bloedsuiker.
Ja, dus dat betekent natuurlijk ook dat we vooral in schaarste... altijd hebben geleefd en in deze moderne wereld, als we het toch hebben over het metermodel contextueel aanpassen, we leven natuurlijk in een wereld met overschot aan energie.
Ja. En je hoeft er minder voor te doen.
Ja, en ons brein vindt dat wel lekker, want dat is in bazaal gezien een orgaan wat zo liefst zoveel mogelijk energie wil hebben om zekerheid te hebben voor barre tijden.
Ja.
Maar onze endocrinologie, dus de stoffen waar we het nu over hebben, de hormonen, die snappen er niet zoveel van het overschot.
Van het huidige beeld, zeg maar. Nou ja, het is natuurlijk zo dat de rode loper wordt uitgelegd om niet goed te eten,
ja.
Te vaak te eten, zaken te eten die niet per se ons dienen,
ja.
Lege calorieën. En nou ja, wat je al zei, evolutionair gezien snapt ons brein daar niet zo heel veel van. En onze hormonen al helemaal niet. Bovendien is het zo dat, ik ben er nog eentje vergeten, althans die heb ik nog niet genoemd, wat een rol speelt in je energieopname en regulatie. En dat is leptine. En cortisol en adrenaline zijn natuurlijk stresshormonen.
Mm-hmm.
Dus bij iedere vorm van stress... willekeurig welke vorm van stress, en dat is dus niet contextueel alleen maar cognitieve stress,
nee.
Zal je je lichaamsreactie zien in de vorm van een stressreactie. En kortdurend is dat helemaal niet erg, want dat is eigenlijk om voldoende energie te mobiliseren, zodat je de juiste beslissing kunt nemen om de stressoort te lijf te gaan.
Ja.
Maar langdurig kan het natuurlijk een probleem zijn.
Ja.
Glucagon is vooral het hormoon wat in de alvleesklier wordt geproduceerd en voor een klein beetje in het lever wordt geproduceerd. Wat er eveneens voor kan zorgen dat het opgeslagen glycogeen in de lever gemobiliseerd wordt in de richting van glucose.
Ja.
Om zo de bloedsuikerspiegel te verhogen. Insuline is het hormoon wat als het aandokt op de insulinereceptor de GLUT4 transporter naar de celwand doet migreren, waardoor glucose door deze GLUT4 transporter opgenomen kan worden in de cel.
Mm-hmm.
Gelukkig is er niet alleen insulineafhankelijke opname, maar is er ook insuline onafhankelijke opname. En dat gebeurt dan door de GLUT1 transporter. En vervolgens is het leptine wat aan ons brein vertelt dat er voldoende energie aanwezig is en dat er dus toestemming is om te bewegen, toestemming is om koorts te maken, toestemming is om energie te verdelen.
Eigenlijk gewoon volgens mij heel erg algemeen ook toestemming van het brein verzorgt voor allerlei metabole processen.
Ja, nou ja, het is natuurlijk zo dat op het moment dat leptine in onvoldoende mate aanwezig is, iets wat in deze huidige context natuurlijk niet zo heel veel voorkomt, maar... of dat het nu weinig aanwezig is, of dat het zoveel aanwezig is dat we er niet meer gevoelig voor zijn. En dat noemen we dan een resistentie.
Mm-hmm.
Het effect is hetzelfde, namelijk dat onze hersenen niet goed geïnformeerd zijn over de energiestatus in het lichaam.
Brandstofmeter zoals in een auto.
Ja, eigenlijk wel, ja. En dan heb je, als je de vergelijking gaat maken, zeg maar... als je een vrachtwagen hebt die met dieselolie naar een tankstation rijdt, die heeft een kleine tank diesel waar hij zelf op rijdt voor de diesel die hij vervoert.
Mm-hmm.
Dus er zijn twee compartimenten eigenlijk en die zijn dan eigenlijk een beetje van elkaar afhankelijk.
Ja, misschien bij de insuline zei ook, er is natuurlijk insuline onafhankelijke glucoseopname via GLUT1. Maar je kunt natuurlijk ook onafhankelijk van insuline energie opnemen met door nuchter te bewegen. Dus door de AMP pathway te stimuleren. Dus door wanneer je wat langer nuchter bent en de lage energielevels gemeten worden. Wanneer dus eigenlijk alle ATP verbruikt is, daar energie uit vrijgemaakt is.
Ja, en ATP is adenosine trifosfaat. En als we er een fosfaat afkoppelen, wordt het adenosine difosfaat plus een fosfaatgroep plus energie.
Ja.
En als we daar nog een P'tje afkoppelen, dus opnieuw een fosfaatgroep afkoppelen, dan krijgen we AMP. Dus adenosine monofosfaat plus een P'tje plus energie.
Ja.
En AMP, dus adenosine monofosfaat, is dan een signaal voor de GLUT4-receptor om naar de celwand te gaan.
Yes.
En dan kun je inderdaad insuline onafhankelijk glucose opnemen. Dus eigenlijk doet insuline hetzelfde als het uitputten van de energie. Want de aandokking van de insuline zorgt ook voor dat het AMP wordt geactiveerd, zeg maar.
Mm-hmm. Ja, en insuline is natuurlijk, net zoals leptine, behoren tot de verzadigingsgevende hormonen. Althans, dat zouden ze moeten doen.
Ja.
Mits je natuurlijk weer in een resistentie zit bij een teveel of een langdurige aanmaker van, dan gaat ook dat signaal weg en dan blijf je natuurlijk de vraag naar energie krijgen, terwijl het eigenlijk niet noodzakelijk is.
Ja, nou, we hebben net al even dus de GLUT1-transporter, de GLUT4-transporter en benoemd. Het is natuurlijk zo dat we eigenlijk eten om een voorraad energie te hebben.
Ja.
En het is niet zo dat we de tank moeten blijven vullen terwijl we aan het rijden zijn. Want het is natuurlijk zo dat we de tank gevuld hebben en dan kunnen gaan rijden. Daar speelt bijvoorbeeld glycogeen een rol in. Want glucose wordt opgeslagen in de vorm van glycogeen in zowel de lever als in de spieren.
Mm-hmm.
En als de glycogeenvoorraden vol zijn, dan zetten we glucose om in vet. En dan maken we dus letterlijk van glucose vet. En dat kan de cel binnen via de insuline receptor opnieuw.
Ja, ja, dan is het klassieke verhaal. Hè. Stel je bent resistent en die signalering is dus niet goed. En je blijft dus ook eigenlijk eten omdat je onverzadigbaar bent geworden. Dan blijven die vetcellen zich natuurlijk steeds verder vullen.
Ja.
En er waren twee types. Hè. Dus er was een type vetcel dat
ja, twee type persoonlijke
personen. Met type vetcellen.
Met type vetcellen, ja. Je hebt het type vetcel wat groeit.
Ja.
En je hebt mensen die dan meer vetcellen kunnen aanmaken, maar die dus per vetcel minder vet gaan bevatten.
Ja, maar hoe je het ook went of keert, daar is ook volgens mij een limiet aan.
Dat denk ik ook.
En als die cellen dus te vol worden, dan kan zelfs de celwand gewoon kapot gaan. Die scheurt letterlijk.
Ja.
En dat lokt natuurlijk
een stressreactie uit.
Ja, een ontsteking uit, schade uit, immuunactiviteit.
Nou ja, dat is wat we dan noemen een alarmin. Dat is een stof op een plaats die ergens is waar die niet hoort. Dat noemen we een alarmin. En een alarmin is eigenlijk een alarmerende stof voor het immuunsysteem om het lokaal in actie te komen.
Nou, en dat kost nog meer energie, zeker als het immuunsysteem actief moet worden en om glucose gaat vragen. Dus ergens werk je die cirkel heel langzaam tot zelfs een systemisch ontstekingsprobleem. Dat noemen wij dan low-grade inflammation. De basis van misschien wel de meeste.
Nou ja, de meest voorkomende westerse niet overdraagbare aandoeningen.
Ja, exact.
Ik heb ook wel horen vertellen dat wij ons graf graven met mes en vork.
Ja, nou, ik denk dat aardig waar is.
En als we dan gaan kijken naar de context van waarin deze energiebronnen gebruikt kunnen worden, dan hebben we eigenlijk een situatie waarbij we in rust zijn. En daar is de behoefte aan energie lager. Ik zal niet zeggen laag, maar lager.
Mm-hmm.
Dan wanneer we iets doen.
Ja, en ik weet bijvoorbeeld ook dat je hebt het straks al gehad over hormonen die energie vrijmaken.
Ja.
Dat glucagon een soort baseline glucose vrijmaakt. Dus ook in een rustsituatie.
Ja, dus dat de alvleesklier niet per se bezig is met het produceren van insuline.
Nee, en ook geen cortisol noodzakelijk is op dat moment om de bloedglucose nog verder te verhogen. Maar in een normale situatie in rust is glucagon zichzelf staand voldoende bijvoorbeeld.
Oké. Okay. Nou, vervolgens hebben we een situatie van verhoogde activiteit. Stel je voor dat je een boek aan het lezen bent of je bent aan het wandelen of je bent aan het sporten. Dan hebben we natuurlijk meer vraag aan energie.
Mm-hmm.
Dan komt cortisol om de hoek kijken.
Ja.
En we kunnen cortisolresistent zijn.
Mm-hmm.
En cortisolresistentie is eigenlijk zoals met alle andere hormonen die we al genoemd hebben. Als er gedurende lange tijd veel van een hormoon aanwezig is, neemt automatisch het aantal receptoren voor dat hormoon neemt af. En dat betekent dat je minder gevoelig wordt. Ik geloof dat de receptor iets van 21 dagen actief is, zeg maar. En dan wordt die afgebroken en opnieuw opgebouwd. Maar als er echt heel veel van een stof aanwezig is, ja, dan hebben we niet zoveel receptoren nodig. En dus dat betekent eigenlijk dat de signaalfunctie van het hormoon verloren gaat.
Mm-hmm.
En in het geval van cortisol is het natuurlijk zo dat cortisol een stresshormoon is. Dus als er iets is in de vorm van stress en beweging is een vorm van stress, dan produceren we cortisol. Maar we kunnen natuurlijk ook cognitieve stress hebben in de zin van werk, huwelijk, financiële zorg, et cetera, wat ook je cortisol verhoogt.
Ja, klap op je kop.
Dat kan stress opleveren. Maar er zijn ook nog andere zaken, zoals waar komt de €400 extra die ik moet gaan betalen aan energie volgende maand vandaan? En waar moet ik op bezuinigen? Maar er zijn ook andere stressoren, zoals bijvoorbeeld pathogenen.
Ja.
Die lokken een stressreactie uit. Kunstlicht, sociaal onrecht.
Alarmen, zoals net genoemd al.
Ja, dat zijn allemaal factoren die cortisol kunnen produceren. Het probleem is dat als er dus dan op een gegeven moment een bepaalde hoeveelheid cortisol wordt geproduceerd en je daar dus minder gevoelig voor bent, dat cortisol zijn functie niet meer kan uitoefenen.
Mm-hmm.
En dat wil dus zeggen dat cortisol er niet meer voor kan zorgen dat het immuunsysteem A, naar de plaats gaat waar het moet zijn, en B, dat het weer naar huis mag als het probleem is opgelost.
Ja.
Dus ontstekingen kunnen blijven bestaan.
Ja.
Zijn er symptomen van de cortisolresistentie die jij zo kunt bedenken?
Ja, dat denk ik wel.
Ja, maar ik dacht, ik wilde niet de hele tijd aan het woord zijn.
Nee. Nou, de ontstekingsremmende capaciteit wordt minder. Dus chronische ontstekingsprocessen kunnen een signaal zijn van een cortisolresistentie. Cognitieve symptomen, denk aan concentratie, problematiek, geheugen en dergelijke.
Want cortisol heeft een impact op de hippocampus.
Ja, precies. Energie, vermoeidheid. Dus ja. Ik weet niet of het echt een signaal van meerdere hormonen, maar ik denk wel dat het ook zal passen bij cortisol. Ja, zeg het maar.
Dag-nachtritme.
Of course. Daghormoon, dus het is natuurlijk verantwoordelijk voor alertheid en alle processen die met de dag te maken hebben in dat geval.
Ja, en stel je nou voor dat je cortisolresistent bent, wat merk je dan in je dag-nachtritme dat je daar last van hebt?
Nou, inslapen en doorslapen met name. Volgens mij doorslapen is al een probleem. Is het inslapen?
Inslapen en doorslapen is vooral melatonine, maar...
Ja, maar dat als gevolg van een cortisolverhoging.
Ja, oké.
Kan. Maar dan weet ik niet waar je op doelt.
Nou ja, ik bedoelde eigenlijk over het feit dat je dan 's morgens niet zo goed wakker wordt.
Ah, oké. Okay.
Want we hebben de zogenaamde cortisol awakening response.
Mm-hmm.
En als je niet gevoelig bent voor de hoeveelheid cortisol die dan 's morgens vrijkomt, dan word je niet zo goed wakker. Dat is echt heel typisch voor een cortisol resistentieprobleem. Mensen die 's morgens waar je niet tegen moet praten en je moet ze niet voor de voeten lopen. En,
de eerste twee uur een zombie die op gang moet komen.
Ja, dat is geen gebrek aan koffie.
Nee, precies.
Maar goed, dat zijn dus signalen van cortisol. Hebben we signalen van adrenaline?
Dat is een goede vraag. Die zijn er natuurlijk wel. Maar ik weet niet of er hele specifieke zijn die zich onderscheiden van de rest.
Ja, je krijgt dan in feite een catecholamine resistentie. En die catecholamine resistentie die kan er natuurlijk voor zorgen dat ook daar de signaalfunctie verloren gaat. En dat betekent dat je niet zo snel zeg maar in een arousal komt. Hè, dus stel je voor dat je aan het verkeer deelneemt en
een soort afgevlaktheid of zo.
Precies, dat.
Ja, ik weet ook dat... ik heb dat ooit eens gelezen dat mensen die een burn-out of zo hebben, dat die juist baat hebben bij het weer gevoelig worden voor die catecholamine.
Precies. Dus je vlakt eigenlijk een soort van af.
Ja.
Glucagonresistentie, daar heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Dat zal ongetwijfeld bestaan.
Nee, je zou er huidige, na kunnen denken. Maar
in de huidige context, in de huidige westerse maatschappij, komen we dat niet zo heel veel tegen. Want het is meestal niet zo noodzakelijk dat de bloedsuikerspiegel op die manier op peil wordt gehouden. Ja, dan komen we natuurlijk bij insuline, waar we het al heel vaak over gehad hebben. Want insuline is natuurlijk... Van essentieel belang om je bloedsuikerspiegel naar beneden te brengen. Wat heel veel mensen niet weten is dat glucose een groeifactor is. Maar dat bijvoorbeeld de aanwezigheid van insuline alleen al ook groeifactor is.
Mm-hmm.
En insulineresistentie zorgt er dus voor dat er veel insuline in je bloedbaan is. Dus dingen gaan groeien waarvan je denkt van die had ik liever niet dat ze gingen groeien. Zoals bijvoorbeeld botstructuren.
Ja, die zijn... omdat die minder gevoelig zijn voor insulineresistentie.
Ja, dat is relatief goedkoop weefsel. En dus je krijgt bijvoorbeeld tegen zoals een hielspoor of je krijgt osteofieten aan wervels, et cetera. Dus je krijgt eigenlijk weefselsgroeiplekken waar je het niet wil. En dan tot slot hebben we natuurlijk nog leptineresistentie. En leptineresistentie leidt er eigenlijk toe dat, dat het brein inderdaad niet weet of dat er energie voorradig is.
Ja.
En het zekere voor het onzekere is dan, als we niet weten of de energie voorradig is, laten honger. We dan maar eten.
Ja, dan krijg je een hongersignaal.
Ja. Insuline heeft te maken, de grootte van de maaltijd die je eet, heeft te maken met insuline. En de tijd tussen maaltijden dat je niet hoeft te eten, heeft te maken met leptine.
Mm-hmm.
En we hebben ooit een webinar gegeven over deze hormonen. En toen had jij een voorbeeld van een feestje wat jij ging geven.
Ah, ja. Ja, de vraag is dan eigenlijk, ik organiseer een feestje volgende week. Je bent uitgenodigd. Al het eten wat daar staat is het beste van het beste. Alles wat je lekker vindt is daar. Je mag er onbeperkt van gaan genieten. Wat zou je doen om met zoveel mogelijk honger op dat feestje te komen? En dan zijn de opties, ga je meer of minder bewegen? Ga je meer of minder eten in de dagen vooraf? Als het goed is het antwoord, en dat geven de meesten ook, is dat je meer gaat bewegen, want dan maak je natuurlijk in feite energie op. En dat je minder gaat eten, zodat je minder aanvult, zodat je op je feestje goed kan aanvullen. De tank moet leeg zijn.
Ja.
En het grappige daaraan is natuurlijk dat het klassieke advies om gezonder te worden, / af te vallen als dat een doel zou zijn, is om dat te doen. Dus een advies om gezonder te worden en af te vallen is eigenlijk honger genererend.
Nou ja, dus eigenlijk is het advies minder eten, meer bewegen, honger genererend.
Ja, en evolutionair gezien is honger en schaarste, waar we straks al over hadden, zo vaak voorgekomen. Dat het natuurlijk uitlokt dat er een grotere vraag naar energie komt. En dan wint de honger eigenlijk altijd van het gedrag wat je eigenlijk misschien zou willen vertonen.
Ja, en dat betekent dus dat in de long run, zeg maar, op lange duur, heel veel diëten op die manier niet zijn vol te houden.
Nee.
Als je continu in een calorieën tekort zit en te veel beweegt, zeg maar. Ik wilde daar nog iets over zeggen, maar ik ben het even kwijt.
Dat weet ik ook niet, maar ik had het gisteren met iemand over. Die zei ook van, nou, het programma, misschien dat de mensen dat wel eens gezien hebben, Obese.
Ja.
Voor zover ik kan inschatten, is
ik weet het alweer.
Ah.
Nou ja, er is in ons evolutionair is er geen grotere stress geweest dan geen eten.
Ah ja, behalve infectie.
Ja, precies.
Ja, en hij zei ook van, ik ben wel eens benieuwd hoe dat is 5 jaar na Obese met die mensen.
Ja, de meesten zijn teruggevallen. Je ziet toch ook heel veel mensen die een maagverkleining doen, dat die na 10 of na 5, 6, 7 jaar ook weer gewoon terug overgewicht hebben en dergelijke. Ja. Omdat er aan het achterliggende probleem natuurlijk niks gedaan is.
Ja.
Maar goed. Ik had nog een lijstje met symptomen en geassocieerde ziektebeelden. Die samenhangen met energieverdelingsproblematiek en de metabole flexibiliteit. Nou, er zijn een aantal die natuurlijk in veel oefeningen zijn, maar een van de symptomen is bijvoorbeeld alcoholintolerantie. Niet goed tegen alcohol kunnen. Futloosheid lijkt me duidelijk. Bloedstollingstoornissen kunnen een gevolg zijn van een niet goede energieverdeling. Uitputting, hoog bloeddruk, eetstoornissen, koude handen, koude voeten, kleverige of stinkende ontlasting, omdat er natuurlijk... als die alvleesklier continu bezig is met
zijn endocrine functie en dan, niet met de exocrine vertering.
Precies, dan heb je dus verteringsproblematiek. Maar ook dingen zoals bijvoorbeeld spierafbraak, laaggradige ontsteking, peesklachten, stemmingstoornissen en overgewicht. En die spierafbraak en peesklachten is natuurlijk interessant. Als je gaat kijken naar de hoeveelheid mensen die bij ons komen met spier- en of peesklachten. Waarbij de energieverdeling dus echt een rol speelt in het hoe en waarom van het ontstaan van die problemen. Ergo, ze moeten een onderdeel van de oplossing zijn, want anders los je het niet op.
Nee.
Nou, er zijn een aantal ziektebeelden die geassocieerd worden.
Auto-immuunziekte, diabetes type 2, natuurlijk echt een ziekte is van deze moderne tijd met die context die niet past bij ons. Samengaand vaak met insulineresistentie.
Nou ja, ik kan me nog herinneren dat mijn opa en oma ouderdomssuiker kregen.
Ja.
En ouderdomssuiker was laat in de 70e jaren van die mensen. Dus maar 77, 78 toen ze ouderdomssuiker kregen. En we zien nu dat heel veel mensen rond hun 40ste, 45ste al beginnen met insulineresistentie richting diabetesachtige problematiek, zeg maar. Dus die ouderdomssuiker is nog steeds ouderdomssuiker. Alleen onze context is dusdanig veranderd dat die 30 jaar eerder komt.
Ja, en laatst las ik nog eens wat terug in mijn aantekeningen. En toen zag ik, eigenlijk heeft alles in principe een evolutionaire voordeel of functie.
Of nadeel.
Ja, dat kan ook. En de overgang is een proces, in die zin uitzonderlijk, wat eigenlijk niet echt voordelen heeft. Want de eicellen zijn eigenlijk letterlijk op.
Ja.
En je gaat minder progesteron produceren, wat natuurlijk alles mee te maken heeft.
Mm-hmm.
Of in ieder geval...
je gaat minder progesteron verwerken. Ja.
Dus je zou je ook af kunnen vragen waarom er dan toch een overgang bestaat.
De grandmother hypothesis.
Ja, en ook we haalden misschien vroeger die overgang niet.
Ja, daar zijn de meningen altijd over verdeeld.
Ja, I know, maar dat is wel. Ik vond het wel interessant om zo te zeggen. Jij hebt net over ouderdomsdiabetes.
Ja.
Een overgang. Misschien is dat deels wel zo dat we ook omdat we zeg maar een bepaalde leeftijd halen.
Ja.
Want er is nog geen voordeel bedacht van de overgang, zeg maar. Tenminste niet dat ik weet.
De vrouwen die er doorheen gaan hebben ook nog geen voordelen ontdekt.
Nee, precies. Nee.
Nog meer geassocieerde ziektebeelden.
Ja, het metabool syndroom, wat natuurlijk eigenlijk wel een verzameling is van een aantal zaken. Maar daar hoort ook de insulineresistentie natuurlijk bij.
Ja.
Er hoort de laaggradige ontsteking hoort daarbij.
Ja, hart- en vaatziekten, hoog bloeddruk, omvang van middelen en dergelijke. Daar zijn harde cijfers voor, of harde maatstaven voor.
Mm-hmm. En... wat bedoel jij met multiple organische klachten?
Ja, dat weet ik ook niet. Maar gewoon, je kunt van allerlei orgaanproblematiek krijgen door bijvoorbeeld...
energieverdeling.
Nou ja, stel je voor dat glucose lang in de bloedbaan blijft. Je krijgt natuurlijk versuikering van allerlei moleculen. En een van de meest bekende is de versuikering van het hemoglobine. Daar kijken we naar het langdurige suiker in de vorm van HbA1c. En HbA1c, als dat verhoogd is, kan dat bijvoorbeeld schade geven aan bloedvatwanden. En dat kan het begin zijn van arteriosclerose.
Ja.
Dus ik denk dat het daarmee bedoeld wordt.
Ja, en we hebben het natuurlijk vaker gehad over de neurodegeneratieve aandoeningen.
Ja.
Want als er geen energie beschikbaar is of de juiste energie beschikbaar is, dan ga je ook op zenuwweefselniveau natuurlijk niet op de juiste manier herstellen. En kun je ook processen zoals ontsteking daar niet afronden en dergelijke.
Het is niet voor niets dat de Alzheimer wel type 3 diabetes wordt genoemd.
Ja, exact. Osteoporose, het niet kunnen, want dat is het in feite, het niet kunnen inbouwen van de juiste stoffen om bot van goede kwaliteit te krijgen.
Ja.
Ik weet bijvoorbeeld als voorbeeld dat osteocalcine, wat daar dus voor van belang is, ook een bloedsuikerregulerende functie heeft. Dus als daar meer functie wordt gevraagd om bij te springen bij bijvoorbeeld een insulineresistentie of iets dergelijks, dan heeft dat consequenties voor botkwaliteit.
Ja, dat heeft te maken dan met het feit dat osteoblasten en osteoclasten niet meer in evenwicht zijn en dat er meer afbraak plaatsvindt dan opbouw.
Ja. Hypothyreoïdie, dus een vertraagde functie van de schildklier, is natuurlijk vaak ook functioneel om al het metabolisme te verlagen en dus ook al bij te sturen in het verbruik van energie.
Een vorm van overleving, dus evolutionair komt overleven altijd als eerste.
Ja. En die laatste twee kunnen we misschien wel samenvatten. Hè? Een slijmbeursontsteking en bijvoorbeeld een tenniselleboog. Wat eigenlijk een ontsteking is van de aanhechting van de spier aan de onderarm. Ja, kun je ook op verschillende manieren verklaren. Maar als er een darmontsteking is, we hebben dat al vaker gezegd. Die misschien wel een voetbalveld groot is qua oppervlakte weefsel. dan zal zo'n tenniselleboog van enkele vierkante centimeters natuurlijk geen prioriteit krijgen in energie en herstel.
Nee. Nou, dan hebben we nog een aantal interventies die we kunnen gebruiken om de energieverdeling te optimaliseren. Allereerst is daar het verlagen van de maaltijdfrequentie. Er is ooit iemand die bedacht heeft dat we moeten blijven eten om het motortje aan de gang te houden. En dat blijkt evolutionair gewoon helemaal niet te kloppen. Dat verstoort zelfs allerlei mechanismes. En evolutionair was het zo dat de mannen gemiddeld zo rond de 17 maaltijden per week nuttigden. En vrouwen eerder 21 maaltijden in de week. Dus een maaltijdfrequentie van 17 tot 21 keer per week zou ideaal zijn.
Ja.
Waarbij we moeten bedenken dat ieder tussendoortje geteld wordt als een maaltijd. Want ik denk dat iedereen maximaal 21 hoofdmaaltijden, namelijk ontbijt, lunch, diner eet per dag, zeg maar. Maar het eten van een koek bij de koffie wordt ook geteld als een maaltijdmoment, zeg maar. En dan zie je dat er heel veel mensen zijn die 5, 6, 7, misschien wel 8 keer per dag iets eten.
Ja.
En ik vind het altijd heel erg grappig om te horen dat ze moeten iets eten, want anders zakt hun bloedsuikerspiegel. Maar dat is precies het symptoom van een ontregelde bloedsuikerregulatie.
Ja, en vaak is het nog niet eens de bloedsuikerspiegel die dan laag is, maar dan is het eigenlijk meer een glycopenie. Dus het is ook gewoon soms een laag energieniveau in je brein, waardoor je denkt...
Een neuroglycopenie.
Ja, dat je...
Dat je honger hebt.
Eten.
Ja. Is een belangrijke interventie voor het optimaliseren van je energieverdeling bewegen voor de maaltijd. Dus niet de maaltijd nuttigen en een wandeling maken, maar juist ervoor. Want dan maak je je voorraad op en dan heb je veel AMP en dan kan dus glucose de cel in zonder de tussenkomst van insuline.
En een stukje voorkomen van ook een ontstekingsreactie na de maaltijd mogelijk.
Ja, het verlagen van de postprandiale immuunrespons.
Mm-hmm.
Is het advies om bijvoorbeeld de regelmatig tropische vruchten te eten, zoals mango en nog eentje, papaya. Omdat die een enzym bevatten wat ATP produceert.
En blijkbaar ook heel weinig impact hebben op de bloedsuikerspiegel.
Oké. De geregelde consumptie van koolsoorten en dingen zoals bijvoorbeeld groene thee en koffie. Die is niet helemaal duidelijk, maar goed, ik heb hem overgenomen uit de aantekeningen. Hm. Nou ja, en een van de belangrijkste dingen in het optimaliseren van de energieverdeling is het reguleren van je bioritme.
Ja.
Dus ervoor zorgen dat cortisol kan werken op het moment dat cortisol moet werken en melatonine kan werken op het moment dat melatonine moet werken.
Ja, de nacht vooral in onze samenleving weer
de nacht laten maken. Zijn. Ja, en dat doe je vooral door ervoor te zorgen dat dat licht op gezette tijden aan en uit is. Ik ben iedere ochtend zeker een half uur buiten op het moment dat nu de zon opkomt. Want ik ben gemiddeld tussen 6 uur en 6:30 wakker. Nou, ik ben een aantal ochtenden nu rond 6 uur op geweest en dan is het nog donker. Dan begint het pas licht te worden. En dat is een signaal voor je brein van, joh, je zit hier in die 24 uur. Nu mag je cortisol aanmaken. Dus licht is van belang. En een van de stressoren is natuurlijk de aanwezigheid van blauw licht. Mm. Op tijden dat het dat niet moet zijn. Dus... het licht wat van je computer, van je telefoon, van je tablet of van je televisie afkomt 's avonds. En dat zou je kunnen reguleren door een blauwlichtfilterbril te gebruiken. En licht is op die manier dus ook een stressor. En als we het hebben over stressoren, dan hebben we het altijd over associated molecular patterns. En er is een naam voor bij licht en dat is lamp.
Ja, hoe toepasselijk, hè?
Of niet? Nou, verder zijn er een aantal supplementen die je kunt gebruiken.
Ja. Ja, dat is misschien niet zo interessant om
daar gaan we nu niet verder op in.
Op in te gaan, hè?
Dus context is belangrijk. Waar wordt de energie gevraagd? En in welke context wordt die energie daar gevraagd? En wat moet je dan veranderen om dat te herstellen?
Ja, en ik moet nu denken aan mijn WhatsApp-status.
Flexibility is the key to stability.
Ja, dus wil je stabiel zijn, dan moet je juist flexibel in je energie kunnen schakelen.
Ja, nou, okay. Zijn we rond?
Ja, denk het ook. Dus...
tot over 2 weken.
Tot over 2 weken. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg.
De informatie in deze podcast, noch de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.